Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst herinner u aan dat op deze eerste Pinksterdag de extra collecte bestemd zal zijn voor de zending. En volgende week zal de extra collecte bestemd zijn voor het bouwfonds. Volgende week zondagmorgen zal er leesdienst zijn en in de avond hoop ik u op de gewone tijd voor te gaan. Morgen, de tweede Pinksterdag, zal er openbare belijdenis zijn. En de laatste mededeling is dat vanmiddag de zondagsschool om 14:15 hoopt samen te komen. Dat allen hartelijk welkom zijn bij de viering van het Pinksterfeest van de zondagsschool. En dat dit keer dit alles ook zal worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 89. Eerst het 19e en daarna het 15e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Het 19e en het 15e vers van Psalm 89. We willen nu luisteren naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, het derde vers. O schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Daarna lezen we uit het woord van God, het Pinksterevangelie. Handelingen 2 vanaf het 14e tot en met het 36e vers. We noemen nu Handelingen 2 vanaf het 14e tot en met het 36e vers. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 2 vanaf het 14e vers. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de beloften des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen op deze eerste Pinksterdag nadenken over de woorden die u kunt vinden in het gedeelte wat aan u gelezen is. 33ste vers van dit hoofdstuk, Handelingen 2. Handelingen 2, vers 33, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heere, op deze eerste Pinksterdag zijn we samengekomen in uw huis. Want waar is een betere plaats om het grote heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest te gedenken dan in uw huis? Eenmaal hebt gij het huis waar de discipelen en de getrouwen bijeen waren vervuld. En we bidden u vanmorgen, zou u ook in ons midden willen zijn. En onze lege, arme harten willen vervullen met de volheid van uw woord en van uw geest. Heere, kom met de winden van uw geest en doorwaai de hof. Wil u geven dat uw geest ontdekkend mag werken, opdat wij alles mogen verliezen wat geen God en Christus is. Opdat we mogen ontdekken dat wij zondaren zijn voor het eerst of opnieuw. Opdat we verstaan dat wij arm en ellendig zijn buiten u. Maar wil ook onderwijzend en vertroostend werken met uw geest. Opdat wij gaan verstaan dat er bij u zoveel troost is. En zoveel onderwijs is. Dat dat uitgestorte beken, uitgestorte rivieren zijn die voor ons nooit te peilen zijn. Heren, we worden er toch bijzonder bij het Pinksterfeest aan herinnerd dat er bij u een volheid is die nooit te doorgronden en die niet te meten is. Zou u dan vanmorgen iets van die volheid uit onverdiende genade willen schenken? We zingen het zo vaak aan het begin van de dienst. Op de Pinksterdag, och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag, opdat wij op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Heere, wil dat doen en wil u zelf dan met uw geest in ons midden zijn. We zijn deze morgen de dienst niet begonnen met deze psalm. En het is u bekend waarom. Deze week is een van onze oudere leden, onze broeder Sprong, overleden. Het is de laatste dagen, de laatste weken, toch nog snel gegaan. De afbraak van zijn aardse tabernakel. Heere, wil u, nu we opnieuw in korte tijd in rouw gedompeld zijn als gemeente, ons bij die roepstemmen stilzetten en geven dat in 1 week tijd het jongste lid van onze gemeente overleed en ten grave gedragen werd. En nu een van de alleroudste van de leden van onze gemeente overleed en ten grave gedragen werd. Dat wij allen stilgezet mogen worden bij de ernst van het sterven. En bij de werkelijkheid dat ons leven broos is en de draad van ons leven spoedig wordt afgebroken. En dan is het de allervoornaamste vraag, heren, of dat wij bereid zijn. Of dat onze reis pas naar de eeuwigheid in orde is. Verzegeld met het bloed van Christus. En getekend met het werk van de Heilige Geest. Heere, geef dat wij niet mogen rusten voordat wij het weten mogen. Dat ook onze reis pas in orde is. We dragen de bedroefde familie aan u op. Heere, wil u de gehele familie, de kinderen, in het bijzonder gedenken. Nu ze toch zo kort na elkaar zowel vader als moeder moesten missen en ten grave moeten dragen. Want er ligt maar 3 maanden tussen. Wil u hen in dit verdriet en in deze leegte die gevallen is en die zeker ook de komende weken ervaren zal worden, wil u hen nabij zijn en hen vertroosten met uw goddelijke genade en bij alle verdriet hen uw nabijheid en uw kracht en hulp schenken. Wees u ook met allen, heren, die vanmorgen in de kerk zijn en die misschien al heel lang geleden of misschien nog maar kort geleden iemand die hen lief was door de dood moesten afstaan. Bijzonder op de kerkelijke hoogtijdagen kunnen de gedachten soms zo vermenigvuldigen. En we kunnen terugdenken aan de dagen van weleer. Heren, wanneer de pijn van het verdriet en van het verlies zo als opnieuw open kan gaan, wil u in het bijzonder op die momenten de vertroosting en de kracht van uw genade geven. En wil u hen die in rouw en verdriet verkeren, met uw zegen en door uw geest leiden. Wees u met alle zieken. Heere, u kent ze alle bij name. Hen die misschien voor een moment ziek zijn of voor een korte periode. Hen die het moeilijk hebben en die pijn lijden. Wil u hen allen gedenken. We willen heel in het bijzonder deze morgen denken aan broeder Dorrestein, die al geruime tijd ziek is en wiens toestand langzaam minder wordt. Heere, gedenk u aan hem en wil u bijzonder hem met uw genade nabij zijn. Dat vragen we ook voor zuster vroeg in de wei in de Samaritaan, wier krachten ook steeds minder worden. Heere, u weet volmaakt alles wat er in haar omgaat en u weet ook wat zij nodig heeft. Gedenk aan haar en wees u haar nabij. En wil u bijzonder met uw genade haar verkwikken en vertroosten. Heere, denk aan alle die ziek zijn. Wil u hen allen alles na alles geven wat nodig is. Willen ook uw naam dankzeggen. Er zijn vele zegeningen. Veel meer dan we vanmorgen kunnen noemen. En in al die zegeningen die wij dagelijks van u ontvangen, is het alleen maar reden om u ootmoedig te erkennen. Heere, geef dat wij de zegeningen ook mogen opmerken. We willen uw naam bijzonder danken dat u opnieuw in een gezin van de gemeente kinderzegen en oudervreugde gaf. André en Annemiek Vink werden vanmorgen vroeg verblijd door de geboorte van een zoon. Hun eerste. U hebt alles wel gemaakt. En dat is zeker in het licht van de dingen die nog maar zo kort geleden binnen de kring van de gemeente gebeurd zijn een groot wonder. Heere, dat deze beide jonge ouders in de zegen van u mogen eindigen. Met alle die hun lief zijn. En wil u dan zelf, Heere, voor hen zorgen. De moeder weer oprichten. Maar ook dit jonge leven wat u aan hen toevertrouwde, zelf voor uw rekening nemen. Geef dat het voorspoedig op mag groeien. En dat hij jong u de Heere mag zoeken. Wil u uw vrezen hem in het hart leggen. Wil u de ouders, André en Annemiek, alles geven wat nodig is, ook voor de opvoeding. En wil u dit jonge gezin met uw genade en met uw zegen opzoeken. We bidden u, Heere, wees met ons allen. Wees met ons wanneer wij vanmorgen samen zijn, in dit uur waarin we de uitstorting van de geest van Pinksteren mogen gedenken. Wil u geven dat uw woord helder, schriftuurlijk mag zijn, maar ook dat het woord met kracht mag worden toegepast en dat het door mag dringen en in mag dringen tot in het diepst van onze ziel. Geef, Heere, dat er vruchten van geloof en van bekering het gevolg mogen zijn, omdat gij dat toch heel in het bijzonder door uw geest en door uw woord wilt werken. Sterk ons in de bediening van uw woord. Geef, Heere, dat wij in het uitdragen van de boodschap afhankelijk mogen zijn van u. En wil u zelf ons de woorden in de mond leggen. We vragen het niet omdat wij het verdienen, maar we smeken het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 118, het 11e en het 12e vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 118, vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoog des hoeks gelegd. En het 12e, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Thank you. Psalm 21, vers 3 zingen we aan het einde van de prediking. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet. Hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Psalm 21, het derde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is eigenlijk Pinksteren? De naam is makkelijk uit te leggen. Pinksteren, een vervorming van het Griekse telwoord voor vijftigste. Het betekent vijftigste dag. De vijftigste dag na het paasfeest. Maar dat bedoelen we natuurlijk niet met de vraag. Om alleen maar het woord uit te leggen. Wat betekent het Pinksterfeit? Het feit wat wij met Pinksteren herdenken. De uitstorting van de Heilige Geest. Het lijkt altijd wat moeilijk uit te leggen. Wanneer we Pinksteren vergelijken met de andere kerkelijke feesten, dan is het kerstfeest en het paasfeest veel gemakkelijker duidelijk te maken, ook voor de kinderen, dan het Pinksterfeest. Want met kerstfeest gedenken we aan de geboorte van de Heere Jezus. Kun je spreken over een kind in een kribbe, over herders die aanbidden. En met Pasen, ook al is dat iets moeilijker misschien, kun je verwijzen naar Christus die uit het graf is opgestaan, naar een graf dat leeg werd en naar verschijningen van de Heere Jezus aan vrouwen en aan discipelen. Er is iets tastbaars, er is iets zichtbaars, iets waarnaar je verwijzen kunt. Maar op Pinksteren blijft het allemaal in nevelen gehuld. Er wordt wel gesproken over een stormwind, maar dan staat er dat merkwaardige woordje bij. Het was het geluid als van een geweldige gedreven wind. Een wind en toch geen wind. En het waren verdeelde tongen als van vuur. Vuurtongen op het hoofd van de discipelen en toch geen tongen van vuur. Wat is dat verborgene? Dat iets wat geheimzinnige zouden we bijna zeggen. Dat verhulde, dat versluierde wat op Pinksteren gebeurt. Wel, om daar vanmorgen een antwoord op te vinden, willen we luisteren naar de eerste uitleg die er van het Pinksterfeit gegeven is. En dat is de preek die Petrus bezield door de Heilige Geest mocht houden op die eerste Pinksterdag. En het thema van de prediking luidt: het geheimenis van Pinksteren. En dat bestaat volgens de woorden van onze tekst in de verhoging van de Zoon. Deze, zo lezen we, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. In de tweede plaats in de toezegging van de Vader. Want de tekst vervolgt: de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. En in de derde plaats, de uitstorting van de Heilige Geest heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Het geheimenis van Pinksteren is de verhoging van de Zoon, is de toezegging van de Vader en is de uitstorting van de Heilige Geest. Als de Pinksterdag aanbreekt en de Heilige Geest wordt uitgestort en het huis vervuld waarin de discipelen en de kring van de getrouwen rondom hen zaten, dan vlamt op datzelfde moment ook de spot op. Nu is er telkens eigenlijk sprake van laster en spot als het gaat over de grote heilgeheimen. Met het kerstevangelie is dat misschien het minst duidelijk. Al zien we ook wel dat wanneer de Heere Jezus Christus in armoede geboren wordt hier op aarde, dat er verachting is en dat er vervolging komt, Herodes. En dat straks van hem gezegd wordt: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Maar de spot vlamt hoger op rond de lijdensweg van de Heere Jezus, als hij bespot en gehoond wordt, rond het lege graf en het paaswonder, dan wordt het verhaal rondverteld door de lastertong van de fariseeën aangezet. Ze hebben hem weggenomen, hij is niet opgestaan. En ook op Pinksteren vlamt de spot op. Want wanneer er sprake is van al die tekenen, van het uitstorten van de geest onder een wind, een geluid als van een wind, en tekenen als van vuur, en het spreken in vreemde talen, dan zeggen sommigen die daar in de tempel aanwezig zijn, wanneer ze dit alles zien en horen, terwijl ze hun schouders verachtelijk ophalen, wel, wat wil je? Deze mensen zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken, ze zijn buiten zinnen, ze spreken wartaal. En zo sist de stem van de vorst der duisternis zijn lasterlijke aantijgingen rond in de scharen op de Pinksterdag. Maar als dat gebeurt en die lasterlijke woorden de overhand dreigen te krijgen op de scharen en in sommige harten geloof vinden, nee, dan kan Petrus, dan kunnen de discipelen dat niet aanzien en niet aanhoren. En dan heft Petrus zijn stem op en begint de laster en de spot te bestraffen en uit te leggen wat hier eigenlijk gaande is, wat hier eigenlijk gebeurt. En er is één ding heel opvallend, gemeente. Ik weet niet of u dat opgevallen is toen u de reden van Petrus meelas, of misschien thuis wel overwogen hebt en overdacht hebt ter voorbereiding van de Pinksterzondag. Dan gaat het in die reden van Petrus eigenlijk helemaal niet in de eerste plaats over de Heilige Geest. De Heilige Geest komt wel ter sprake aan het begin en aan het einde. Maar het hart, de kern van de boodschap die Petrus hier aan de verzamelde scharen voorhoudt, is niet de Geest van God. De kern van de prediking is deze Jezus, de Nazarener. Jezus van Nazareth, zo zegt hij, vers 22. En dan begint hij een uitvoerige uitleg te geven wie Jezus is, hoe Jezus geleden heeft, hoe hij gestorven is, maar hoe God hem opgewekt heeft en hoe hij werkelijk de Christus is. En hij toont het aan vanuit de schriften van het Oude Testament. Jezus is de Christus. Dat is dus de kern op het Pinksterfeest. Pinksterfeest is allereerst Christusfeest. Want op het Pinksterfeest wordt de naam van de Heere Jezus Christus verkondigd in de prediking. En wordt betuigd vanuit de schriften dat hij de Christus is. En daarom moeten we ook geen scheiding maken, zeg, tussen Pinksteren en de andere kerkelijke feesten. Dat wordt wel eens gedaan, kerst en Pasen en Hemelvaartsdag. Dan gaat het over de Heere Jezus. Maar met Pinksteren is het heel anders. Dan gaat het over de Heilige Geest. Nee, nee, nee. Zo is het niet. Met Pasen gaat het over Christus. En met de Hemelvaartsdag gaat het over Christus. En met Pinksteren gaat het over Christus. Want er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Pinksterfeest is Christusfeest. Onze tekst zegt, en dat is eigenlijk de kern van Petrus' prediking. Hij dan, Jezus, verhoogd zijnde. En weet u waar de tekst dan heel in het bijzonder op wijst? Dat Pinksteren, dit grote heilsfeit, eigenlijk de afsluiting is van het grote heilswerk van Jezus Christus, de Zoon van God. Nu hij ten hemel gevaren is en aan de rechterhand van de Vader is in het hemelse heiligdom. En nu de geest wordt uitgestort, Nu is Christus werk af. Volkomen af. Want als Jezus Christus in zijn hemelvaart door de machtige rechterhand van God de Vader in de hemelen wordt opgenomen, dan laat God de Vader daarmee zien voor de ogen en de oren van de hele wereld dat het werk van de Heere Jezus zijn goedkeuring wegdraagt. De Joden, de heidenen, de wereld heeft hem uitgebannen. Kruist hem. Ze hebben gedacht dat hij een bedrieger was, een vals profeet. Ze hebben gezien en gedacht dat in zijn kruisdood God hem verworpen heeft. Maar nu laat de verhoging van de Heere Jezus, de verhoging die in de opstanding begint en die met de hemelvaart verder gaat en die op het Pinksterfeest zijn afronding vindt, nu laat die verhoging van de Heere Jezus zien. God keurt het werk van Jezus goed. Hij aanvaardt Jezus in de hemelen. Hij aanvaardt het bloed van de Heere Jezus in de hemelen. Christus werk is af. En dan is het als het ware op het Pinksterfeest dat God de Vader de kroon zet op het hoofd van Jezus. Deze is verhoogd. Dat hebben de discipelen op de hemelvaartsdag gezien. En op de Pinksterdag mag het aan allen openlijk betuigd worden. Jezus werk is af. God de Vader kroont hem. En geeft hem alle macht in hemel en op aarde. Kroont hem met heerlijkheid en eer. Want hij mag zitten aan de rechterhand van zijn Vader. En de rechterhand is in de Bijbel de plaats van de eer. En van de heerlijkheid. De meest uitgekozen, de meest bijzondere plaats. En zo spreekt het Pinkster-evangelie allereerst van de verhoging van koning Jezus. Hij is in de hemelen ontvangen. Hij heeft door de krachtige rechterhand van God de plaats der eer ingenomen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En de prediking komt vanuit deze diepe gedachte vanmorgen dan tot ons. Hebben wij deze koning al als koning leren kennen? Hebben wij voor deze koning al als koning leren buigen? Want als God de Vader hem door hemelvaart en Pinksteren heen kroont en alle macht geeft en alle eer schenkt, hoe zouden wij op deze gedenkdag van het Pinksterfeest niet moeten buigen voor de koning in het stof? Hoe zouden wij al onze ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid niet moeten verliezen en als een zondaar in het stof moeten buigen voor koning Jezus? Gij zijt het waardig alle eer en lof en aanbidding te ontvangen tot in alle eeuwigheid. Ja, zijn we voor die koning al gevallen? We lezen het in het slot van Petrus' toespraak op de Pinksterdag, als hij de woorden uit de psalm aanhaalt dat dit alles betekent wat de profeet al zei: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Koning Jezus heeft de ereplaats aan de rechterhand van de Vader, totdat vijanden voor hem zullen vallen. Vijanden, wie zijn dat? O, u zegt misschien dat zijn mensen die niets van God en niets van zijn geboden willen weten, die zich helemaal nergens om bekommeren, die zich op deze Pinksterdag uitleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Zeker, dat zijn vijanden. Maar laten we het maar heel eerlijk zeggen, de vijanden zitten niet alleen buiten de kerk, die vandaag het strand zoeken of ontspanning zoeken naar het goeddunken van hun eigen binnenste. Maar de vijanden zitten ook binnen de kerk. En elke zondaar die onbekeerd is, is een vijand van God. Hoe net we uiterlijk misschien ook leven, als we onbekeerd zijn, zijn we vijanden van God. En vijanden van Christus. Hebben we niet gebogen voor de koning? Oh, er kan uiterlijk een zekere instemming zijn met de waarheid van de Bijbel. Maar lieve mensen, dat is geen buigen van het hart. Dat is geen buigen van de ziel. Dat is niet knielen voor de koning. En weet u wat er daarom zo nodig is? Dat wij vandaag op deze Pinksterdag leren buigen. Door de kracht van de geest en van het woord. De wapens van verzet leren inleveren. Onze eigen gerechtigheid leren inleveren. Ons ongeloof leren inleveren. Onze onbekeerlijkheid leren inleveren. En als een vijand, als een zondaar voor hem neervallen op het slagveld van vrije genade. Kijk, want dat is nodig. Want als we dat niet leren in dit leven, om in de weg van de waarachtige bekering voor de koning te buigen, als een ontwapende, als een arme zondaar, als we dat niet leren onder het woord en in het licht van het woord van de levende God, dan zal er een dag komen waarop alle knie zich buigen zal voor deze koning, die aan de rechterhand van de Vader verhoogd is en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat zal de oordeelsdag zijn. Maar echt, als u het dan hier in dit leven niet geleerd hebt om te buigen voor koning Jezus en om nu alle wapenen van eigen gerechtigheid en ongerechtigheid, alle wapenen van verzet in te leveren en net als Saul van Tarse te zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zal het straks te laat zijn. O, buig dan voor deze koning, voordat het te laat is, mijn jongen, meisje in de kerk, ouderen, misschien wel bejaarden, buig voor deze koning, want Pinksteren verkondigt het openlijk voor Jood en Heiden, voor de gehele wereld. Hij is de koning, eeuwig verhoogd, kroon op het hoofd, uit de hand van zijn vader. Ja, zegt iemand, maar hoe kun je nu buigen? Want u zegt dat wel, we moeten leren buigen voor de koning, we moeten de wapenen van verzet en van ongeloof en van eigen gerechtigheid leren inleveren. Maar één ding heb ik gezien in mijn leven, dat ik die wapenen niet in wil leveren, dat ze verkleefd zijn aan mijn handen, dat ik die wapenen niet uit handen wil geven. Mijn hart is zo weerbarstig. En een ander zegt, ja, ik zou het wel willen daar komen, dat ik nu alles voor de Heere neer mag leggen en alles aan de Heere over mag geven en als een verloren zondaar aan zijn voeten mag vallen. Daar hunkert mijn hart naar. Maar ik voel, ik kan er niet komen. Nee, inderdaad, dat is ook zo. Als een zondaar werkelijk leert worstelen met de eeuwige belangen. Hoe kom ik tot God bekeerd? Zoals Luther het zei, en die vraag is vandaag toch niet achterhaald. Hoe krijg ik een genade God. Wie kriege ich ein gnädigen Gott? Hoe? Ja, dan voel je dat je voor onmogelijkheden staat. Hoe doorbreek je die mogelijkheden? Wel, die kun je niet doorbreken. Die knopen van onmogelijkheid kun je zelf niet oplossen. Hoe moet ik dan buigen voor een Heer Jezus? Hoe krijg ik dat hart gebroken? Hoe krijg ik het samengevoegd tot de vrezen van zijn naam? Wel, daar ligt in deze Pinksterprediking van Petrus ook een geweldige les. Want Petrus zegt, Jezus is verhoogd en nu is er nog wat gebeurd. Hij is niet alleen verhoogd in de zin van geëerd dat hij de kroon op het hoofd gekregen heeft. Maar hij heeft in zijn verhoging van de Vader ook geschenken ontvangen. En welk geschenk heeft hij ontvangen? Wel, hij heeft de belofte des Heiligen Geestes ontvangen van de Vader. Ja, daar moeten we toch een paar dingen over zeggen om die uitdrukking te verduidelijken. De belofte des Heiligen Geestes, dat is de belofte van de Heilige Geest. En u mag ook lezen de beloofde Heilige Geest. Laten we het heel duidelijk zeggen, gemeente, de Heilige Geest was er al voor de Pinksterdag. De Heilige Geest was er van het begin van de wereld af. U leest al in de schepping dat de Geest van God zweefde op de wateren. En toen eenmaal de zondeval gekomen was, is het door de Heilige Geest dat er mensen tot bekering gekomen zijn. Want Adam en Abraham, David en Manasse, om maar enkele namen te noemen, ze zijn niet anders tot bekering gekomen dan degene die vandaag door de Here in het hart worden gegrepen. Het is door de Geest van God en door de Geest van Christus. Dus de Heilige Geest was er al. Werkte in de harten van zondaren. En toch, ook al zegt de Bijbel aan de ene kant dat de Heilige Geest er is, van het begin van de wereld af, toch lezen we in het Oude Testament al talrijke beloften dat gezegd wordt dat de Heilige Geest zal komen. En dan heel in het bijzonder dat de Heilige Geest overvloedig zal komen. Dat de Heilige Geest zal worden uitgestort. En als u die belofte in de Oud-Testamentische profetie zou gaan naspeuren, dan zou u zien dat die komst van de Heilige Geest altijd verbonden wordt op de een of andere manier met de komst van de Heere Jezus. Je zou het zo kunnen samenvatten. Het Oude Testament wijst erop dat als de Messias komt, dat dat ook een tijd zal zijn waarin de Heilige Geest krachtig zal werken. De tijd van de Messias is de tijd waarin de Geest wereldwijd zal komen en krachtig zal gaan werken. Ik wil twee woorden aanhalen uit het Oude Testament. Het eerste is uit Jesaja 44... waar gesproken wordt door de Heere zelf, dat hij in de tijd waarin de Messias komt, water zal gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En u vindt het ook in dat diepe hoofdstuk Ezechiël 36, waar gesproken wordt over de zegeningen van het nieuwe verbond, als de Messias komen zal. En dan staat er, ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. En ik zal mijn geest op u geven. De belofte van de tijd van de Messias, van de komst van Christus, is verbonden met de belofte van de Heilige Geest. Maar wat zien we nu? Als Jezus komt hier op aarde, dan lezen we wel dat er bijzondere tekenen gebeuren. En dat er discipelen geroepen worden, maar het is maar een handjevol, 12. En dat breidt zich later uit tot 70 mannen en vrouwen. Die brede uitstorting van de Heilige Geest. Dat uitstorten als waterstromen op het droge. Dat zien we tijdens Jezus' aardse leven niet. Die belofte is dus nog niet vervuld. Althans, zeker niet ten volle vervuld. Er mag eens een druppeltje vallen van de Heilige Geest tijdens het aardse leven van de Heere Jezus. Maar de stromen van de Geest op het droge en op het dorstige, die ontbreken nog. Weet u waarom? Omdat Jezus' werk nog niet af is. En omdat Jezus' werk nog voltooid moet worden. Er staat een diep woord in Johannes 7. U moet het thuis maar eens nalezen. En dit zeide hij, zo schrijft Johannes dan, van de Heilige Geest die komen zou. Want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met andere woorden, de evangelist laat het daar zien, dat voordat die belofte van de stromen van de Geest kan komen, Jezus eerst verheerlijkt moet worden. En dat gebeurt nu met hemelvaart en Pinksteren. Jezus wordt verheerlijkt. En dan bidt de Heere Jezus in de hemelen om de gave van de Heilige Geest. De gave die hem toegezegd is als zijn werk voltooid is. Jezus bidt. Die 10 dagen heeft hij gebeden. Want we lezen het in Johannes 14 en in Johannes 16. Dat Jezus belooft dat hij heen zal gaan naar de Vader. En ik zal de Vader bidden. Dat hij u een andere trooster zenden zal. Dat hij bij u zal blijven in der eeuwigheid. Wat een diepe gedachte is dat. Jezus is ten hemel gevaren. En bid om de komst van de trooster. In het hemelse heiligdom aan de rechterhand van de Vader bid hij om de trooster. En mag ik het dan maar eenvoudig zeggen. Dan laat de Heere Jezus zijn doorboorde handen, de littekenen in zijn handen zien aan de Vader. En dan geeft de Vader, als hij de littekenen ziet, de gave van de Heilige Geest. De beloofde Geest in de doorboorde handen van koning Jezus. Gemeente, dat zijn diepe gedachten. Gedachten om over te mediteren. Gedachten waarin onze gedachten eigenlijk tekort schieten. Wat zegt het ons? Pinksteren begint in de hemel. Goddank. Pinksteren begint in de hemel. De Vader geeft naar zijn belofte de gave van de Geest in de doorboorde handen van koning Jezus. En nu is het vanuit de doorboorde handen van de hoge priester in de hemelen dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan is het ook niet verwonderlijk meer. Dat wanneer die Heilige Geest wordt uitgestort uit de handen van de koning in het heiligdom, die eens doorboord zijn. Dat daarom in de prediking op de Pinksterdag de koning en zijn naam in het middelpunt staat. Want de Geest is uitgestort om Jezus te verheerlijken. Koning Jezus. En dat gebeurt. En kijk, als we dat dan zo samen overdenken, dat die Heilige Geest dus op de Pinksterdag in het hemelse heiligdom aan Christus gegeven is. En dat God zegt de belofte mag vervuld worden. Het werk van Christus is af. Ik schenk hem de beloofde geest. Hij mag die uitstorten. Dan betekent dat dit. Dat als u nu in uw geestelijke dorheid en dodigheid zit. En we hadden het er zojuist over van mensen die willen buigen voor koning Jezus, maar hun hart niet mee kunnen krijgen. Voor mensen wier hart weer barstig en vijandig is. Voor mensen die voor onmogelijkheden staan. In één woord gezegd, die in aanraking komen met de geestelijke dorheid en dodigheid die door de zonde in ons leven heerst. Hoe moet je die zondige dorheid en dodigheid doorbreken? Die doorbreken wij niet. U kunt uw eigen hart nooit stuk krijgen. U kunt u ook niet in een gestalte persen. U kunt u ook niet in duizend bochten wringen. Maar nu hoeft het ook niet. Want Jezus Christus heeft de geest verworven. En die heeft hij in zijn doorboorde handen ontvangen. En die wil hij uitdelen. Dezezelfde Jezus. Jezus die bewogen was met het lot van verlorenen. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Jezus die bewogen is met het lot van zondaren. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Deze Jezus. Dezezelfde Jezus wil vanuit de hemel zijn geest uitstorten. En waar de geest gaat werken, gemeente, daar breekt het hardste hart. Daar smelt de hoogste berg van schulden. Daar wordt het ongelovige hart gebroken en geneigd en samengevoegd tot de vrezen van Gods naam. Jezus, de almachtige koning, de barmhartige koning. Hij heeft de belofte van de geest ontvangen. En hij deelt de geest uit. Laten we daar nog even in gedachten een streepje onder zetten. Dat de geest ligt in de handen, overgegeven is in de handen van Jezus Christus die eens doorboord waren. Dat betekent dat die borg en zaligmaker van wie we lezen, dat hij nu in alle dingen aan ons mensen gelijk geweest is. En dat hij daarom een medelijdende hoge priester is die in alle dingen verzocht geweest is. Uitgezonderd de zonde. Dat die hoge priester die medelijden heeft met onbekeerden. Die medelijden heeft met worstelende zondaren. Die medelijden heeft met mensen die hun hart niet kunnen verbreken. Die medelijden heeft met zijn worstelende kerk. Die onder de aanvechtingen van de Satan niet staande kan blijven. En het duizend keer lijkt te verliezen. Dat die barmhartige hoge priester, die medelijdende hoge priester, wel ver in de hemel is, maar door zijn geest nabij is. En vergeet u het niet, arme tobbende zondaar, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Christus, de troostende hoge priester, door de trooster die in zijn handen ligt en uit zijn hand wordt uitgestort. De Heilige Geest. Wat een rijkdom met Pinksteren, zeg. Want met Pinksteren is de kerk niet armer geworden. Nu Jezus in de hemel is. Maar is ze rijker geworden. Want ze heeft een medelijdende hoge priester in de hemel. En ze heeft de geest op de aarde, die uit zijn hand uitgestort wordt. Ja, maar zegt iemand, hoe doet de Heilige Geest dat dan? Harten verbreken? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Weerbarstige harten breken en samenvoegen tot de vrezen van Gods naam? Hoe kan ik dat dan leren? Hoe mag ik dat weten? Dat de Heere armen uit gena zijn hulp ter verlossing wil zenden. Wel, daar gaat het laatste stukje van de tekst toch eigenlijk ook nog op in, niet? Want het laatste stukje van de tekst zegt dat Jezus de belofte van de Heilige Geest, die vervulde belofte, de macht om de Geest uit te zenden, dat hij die van de Vader ontvangen heeft. En dat zo Christus dit heeft uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Dit, dat staat er zo koud en zo onzijdig. Ik zou liever lezen deze. Dat mag ook volgens de grondtekst. Heeft deze uitgestort, die gij nu ziet en hoort. Waarom zeggen de Statenvertalers dan toch dit? Wel, dan denken ze vooral aan de tekenen. Aan de tekenen van het spreken. Aan de tekenen van de wind en van het vuur. Dit wat gij nu ziet en hoort, daar verwijst het naar. En dat is zeker iets wat kan en wat zin heeft. Maar het gaat niet slechts om de tekenen. Het gaat om de geest die in die tekenen zijn aanwezigheid laat merken. Deze wordt zichtbaar en hoorbaar in de tekenen. De Heilige Geest. En wat is er zichtbaar dan? Wel, zichtbaar zijn die vlammen van vuur. Die zitten op de tekenen, op de hoofden van de apostelen. Vuur dat wel brandt, maar wat toch niet verteert. En die wind, dat is een stormwind die het huis vervult en toch blijft het blad stil. De gordijnen, als die er gehangen hebben, die rimpelen zich niet. En het haar van de mensen raakt niet in de war door de stormwind. Het blijft alles bladstil en toch een geluid. En die tekenen, die simpele tekenen, zijn een heenwijzing naar de kracht en de volheid waarin de geest komt. En de woorden die ze horen zijn een dubbele onderstreping. Dat die Heilige Geest die met kracht komt nu heel in het bijzonder door het woord wil werken. Want Pinksterfeest is Christusfeest. Het is ook het feest van de prediking van het woord. Bij alle andere feesten is er veel te zien en ook wat te horen. Bij het Pinksterfeest is er weinig te zien en alles te horen. Want Pinksterfeest is de prediking niet van het zichtbare in de eerste plaats, maar van het hoorbare evangelie. En wat gezien wordt is alleen maar bevestiging en onderstreping van de prediking van het woord. En zo wordt het duidelijk in wat gij nu ziet en vooral hoort. In de prediking van Petrus, in de stemmen van de 12 apostelen, die spreken in verstaanbare woorden in allerlei talen. Daarin komt de geest, want de geest die uit Christus doorboorde hand vloeit, die geest wil zich binden aan het woord en wil door de zwakke dienst van mensen krachtig werken. En dan ziet u het gebeuren onder die prediking van Petrus. En misschien zijn er sommige mensen die zeggen wel dat die preek van Petrus, dat is toch maar een voorwerpelijke preek hoor. Er zit helemaal geen toepassing in. Het is alleen maar een aaneenreiging van teksten en alleen maar aanhalingen van oud-testamentische profetieën toch weinig woorden voor het hart niet. Maar op die preek van Petrus, waar wij misschien zo onze gedachten over kunnen hebben. Die preek van Petrus, daar ligt alles in. Kort, schriftuurlijk, duidelijk en geestelijk. En op die preek van Petrus gebeurden de grootste wonderen. Want wat gebeurt er? Wel, Christus wordt koning. Dat is hij van eeuwigheid af in de hemelen. Maar op de Pinksterdag wordt Christus koning in de harten van 3000 mensen. 3000 mensen worden verslagen in het hart, leren de wapenen van verzet inleveren, worden ontdekt aan hun schuld en roepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Want dan lijkt die preek van Petrus misschien op het eerste gezicht zo wat voorwerpelijk. Wat een aanreiging van teksten. Als u hem goed gaat lezen en overwegen, dan ziet u dat Petrus hier de hele heilsraad van God samenvat en het woord richt op het hart van de hoorders. Hij klaagt hen aan. Hij stelt hen in de naam van koning Jezus in staat van beschuldiging. Want hij zegt: gij hebt Christus gedood, aan het kruis gehecht door goddeloze mensen. En die gloed die in Petrus' woorden zichtbaar wordt, onder de krachtige bedouwing en bediening van de Heilige Geest, wordt aan het hart toegepast. Ze gaan het zien en horen wat Pinksteren betekent. Christus is koning. Hij heeft zijn geest uitgestort. God heeft hem gerechtvaardigd, aangenomen en opgenomen in heerlijkheid. En wij hebben hem gedood. Ze krijgen hoge gedachten van God in Christus en ze worden zelf zondaar voor God. Ze vallen, ze buigen, wat moeten wij doen? Ze worden verslagen in het hart. O, wat een geweldige zegen als je dat mee gaat maken. Als je dat in je eigen leven mag ondervinden. Als je dat zien mag in de levens van mensen die je lief zijn. Als je dat mag ontdekken in het midden van de gemeente. Nee, dat gebeurt niet altijd op precies dezelfde manier als op de Pinksterdag. Dat een zondaar verslagen van hart wordt, dat kan gebeuren zoals bij Petrus. Preek onder één preek, ineens met kracht. Dan zeggen we: hij of zij werd stilgezet, staande gehouden, net als Paulus op weg naar Damascus. Maar het kan ook gebeuren dat er vele preken voor nodig zijn. En dat onder de prediking van het woord in het leven van een jonge vrouw of van een jonge man heel geleidelijk gebeurt. Maar één ding is zeker. Of het nu meer plotseling en schokkend plaatsvindt, of meer geleidelijk als een langzame stroom die een bedding uitholt in de ziel. Ieder die voor God leert buigen en die Christus als zaligmaker nodig krijgt en gaat zoeken, leert iets kennen van dat verslagen zijn in het hart. Van dat verslagen zijn over de zonde. Van die tollenaarsgestalte. En dat is niet alleen maar iets wat in het begin van het geestelijke leven werkelijk wordt. Maar wat goed is, steeds dieper beseft wordt. Verslagen in het hart. ook in het leven van een kind van God, wat veel de weelde van Gods genade heeft mogen ontvangen. Toch, als de Heere doorwerkt in uw leven, verslagen dat er zoveel vlees en wereld overblijft in uw leven. Is Gods kerk dan altijd verslagen? Dat zeg ik niet. Maar dat verbroken van hart zijn en dat verslagen van geest zijn, dat is een grondtrek in alle geestelijke leven. En als er één ding is wat in onze hoogmoedige, zelfgenoegzame tijd, buiten en binnen de kerk, nodig is, gemeente, is dat we door de kracht van de Heilige Geest voor God vernederd worden. Dat de vrome mens en de goddeloze mens van al zijn tronen, van zijn rechtzinnige tronen, van zijn gevoelstronen, van zijn zelfgenoegzame tronen wordt afgestort of afgeleid en vraagt: mannen, broeders, wat moet ik doen? Verslagen van hart. Zo gebeurde het, mag ik het even aanstippen, in die tijd van de grote opwekking, in het begin van de 18e eeuw, in het uiterste noorden van de Verenigde Staten, onder de prediking van Edwards en Whitefield. Er was een plaatsje, Enfield, heette het, wat onberoerd gebleven was voor de geestelijke opwekking die daar in de streken plaatsvond. En de dominee van dat plaatsje had gevraagd of Edwards daar maar wilde preken. En er was veel gebed onder de weinigen die God vreesden in die weken daarvoor of God de boodschap van Edwards zou willen zegenen. En Edwards spreekte. En de mensen zaten afwerend en bitter te kijken. Wat moet die man hier? Hij preekte een buitengewoon ernstige preek. Zondaren in de handen van een toornend God. Waarin de zinnen voorkomen dat ieder mens buiten Christus aan de draad van een spinnenweb hangt boven de eeuwige rampzaligheid. De mensen waren eerst niet erg onder de indruk, want Edwards las erg. Hij bewoog zich amper en hij had een eentonige stem. Wij zouden zeggen helemaal geen gave. Maar toen gebeurde het. De geest van God kwam in die eenvoudige bediening krachtig mee. En voordat de preek over was, zat hier iemand te snikken. En daar onderdrukte iemand nauwelijks een zucht. En voor het amen hoorde je achter in de kerk mompelen: wat moet ik doen om zalig te worden? Als de geest gaat werken, dan kunnen we niet meer in onze onbekeerlijkheid blijven zitten. Dan kunnen we het in ons ongeloof niet meer uithouden. Dan kunnen we het bij onszelf niet meer vinden. Dan gaan we zien en horen heel persoonlijk. En dan gaan we zoeken. Want de geest maakt mensen arm, prikt mensen in het hart, zo staat er letterlijk in de grondtekst in dit hoofdstuk. Opdat we gaan zoeken naar die ene rotsteen. Want zo maakt Christus plaats voor zijn eigen middelaarswerk. En als mensen dan arm en ellendig, verslagen van hart, zeggen: wat moet ik doen? Dan komt in de woorden van Petrus zo Christus als de enige naam naar voren. En dan wordt Christus zo in zijn middelaarsbediening geschilderd. Dan komt Christus op de Pinksterdag in het gewaad van zijn woord nabij. En dan troost hij het hart. En dan spreekt hij van vrede. Door zijn Heilige Geest. En dan zegt hij tot verslagen harten, ziet, hier ben ik. En dan zegt hij het tot mensen in geween, ik ben uw heil. Dan wordt het woord troostend en krachtig toegepast door de Heilige Geest aan het hart. Zalig als je dat mag ervaren. Als het woord je arm maakt en toch ook rijk maakt. Als het woord leeg maakt en toch vervult. Als de Geest het woord toe gaat passen en onderwijs gaat geven, dan worden armen met goederen vervuld. En weet u wat er dan ook gebeurt? Dan wordt Christus verheerlijkt. Want Christus was in de hemel, mag ik het menselijk zeggen, de kroon op het hoofd gezet door de rechterhand van de Vader, uitermate zeer verhoogd. Maar op de Pinksterdag wordt ook in Jeruzalem Christus gekroond. En worden er parels gehecht aan de kroon van koning Jezus, 3000. Want in de bekering van elke zondaar wordt Jezus Christus verheerlijkt. En dan is het van de grootste betekenis, gemeente, dat wij zo'n parel zouden mogen zijn. Dat jij, jongen of meisje, zo'n klein pareltje zou mogen worden. Dat kan niet als je naar binnen kijkt en als je op je zonden en onmogelijkheden let. Maar het kan wel, omdat het Pinksteren geweest is. Want de Geest is gekomen om Christus te verheerlijken. En om parelen te hechten aan zijn middelaarskroon. Zouden we het dan niet samen bidden op deze Pinksterdag? Kom, o Geest. En breek mijn hart. En leid mij in uw waarheid, door alles wat we horen en zien, en bekeer mij. Kom, Scheppergeest. Kom, Zaligmakergeest. Veni, Creator Spiritus, zei de oude kerk. Kom, Scheppergeest. Laten wij het wat anders zeggen. Kom, Zaligmakergeest. Veni Salvator Spiritus. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebeden. Heren, wat we aan het begin van deze dienst baden, mogen we toch ook aan het einde van deze dienst weer bidden. Heren, schenk thans uw zegeningen. Heere, geef heil op deze dag. O God, breng ons van onze tronen. Maak ons arm. Maak ons behoeftig. Maak ons zoekend. Door de kracht van uw Heilige Geest. Want gij hebt toch armen met goederen vervuld. Rijken hebt geledig weggezonden. Heere, we zijn zo rijk. Rijk in onszelf. Ach, breek dat maar weg. Maar wil armen, en die zijn er ook onder ons, met het werk van uw genade verkwikken en vervullen. En het zo maken dat het met deze Pinksterdag werkelijk Christusfeest mag worden. Want het gaat om de kroon op het hoofd van de koning. En om de parelen die gehecht worden door de geest aan zijn middelaarskroon. Wees met ons, Heere, verder deze dag. Breng ons vanavond weer bijeen. Zegen ons ook deze middag. Zegen de kinderen van de zondagsschool en die vanmiddag daar wat zullen vertellen. Wil u geven dat er ook daar iets zichtbaar en hoorbaar mag worden van het feest van de geest en van het woord, die in alle talen verkondigt de armoede van de mens, maar de grote daden van God in Jezus Christus. Wil u ook ons gedenken wanneer we vanmiddag naar Kralingen mogen gaan en daar voorbereiding moeten preken. Heere, help ons ook daar. En zegen ons deze dagen om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.